Ik vermoed zomaar dat er onder ons ook wel zijn geweest die in de achterliggende jaren het Belgische plaatsje Ieper hebben bezocht. Zeker in deze jaren wanneer er stil wordt gestaan bij de verschrikkelijkheden die hebben plaatsgevonden in de jaren 1914 tot en met 1918, de Eerste Wereldoorlog. Die eigenlijk daar ook een climax, een dramatisch hoogtepunt hebben gekregen in de loopgravenoorlog. En als u daar geweest bent, of u bent van plan om daar een keer naartoe te gaan, en ik zou dat zeker ook willen aanbevelen, dan moet u ongetwijfeld ook de verschillende grote militaire begraafplaatsen hebben bezocht. Sommige zijn klein, zo verspreid in de omgeving van Ieper of Verdun, maar ook andere zijn heel groot. En ik denk bijvoorbeeld aan die grote Engelse begraafplaats waar duizenden kruisen zo symmetrisch naast elkaar staan, lijnrecht, alsof er een waterpas naast gelegd is. En als je daar dan zo door die, tussen die kruisen dwaalt, je ziet daar vele kruisen met NN, onbekend, of geen naam. Soms alleen maar een jaartal, leeftijd, 17 jaar, 18, 19, af en toe een uitschieter, 25, 26. Maar als ik goed gekeken heb, allemaal onder de 35 jaar. Dan bekruip je op enig moment ongetwijfeld ook het gevoel, wat is de zin van dit alles geweest? Of eigenlijk de waanzin. En toch om te kunnen begrijpen wat daar gebeurd is, zult u op enig moment ook aan het begin van die begraafplaats het bezoekerscentrum hebben bezocht. Een eenvoudig gebouw, waar niet zo heel veel ter toon wordt gesteld, maar waar een aantal authentieke filmbeelden uit die periode worden getoond, als er kort uiteen wordt gezet wat de achtergrond is van die loopgravenoorlog en hoe de Duitsers tegenover de Engelsen zich helemaal vast hadden gezet en vast hadden gegraven in de Belgische modder. En als je dat dan op jezelf laat inwerken, die beelden en het verhaal, dan begin je ook langzaam maar zeker het verhaal achter die witte kruisen te begrijpen. Al neemt dat de weerzin niet weg. Nou, eigenlijk is, laat ik het vanavond maar zo eens vergelijken. Eigenlijk zou je dat bezoekerscentrum kunnen vergelijken met het gedeelte dat wij vanavond hebben gelezen. Richteren 2 vanaf vers 6 tot en met hoofdstuk 3 vers 4. Als je dat gedeelte eruit zou halen uit het boek Richter, dan hou je een boek over waarin allerlei gebeurtenissen de revue passeren, waarin dat het refrein steeds terug begint te komen, er was nog geen koning in Israël, waarin je voortdurend datzelfde patroon ziet gebeuren van opgang en neergang, een tijd van geestelijke opleving en bloei in de periode van 1300 tot en met 1000 voor Christus. Gevolgd door neergang wanneer het volk God weer verlaat en afvoereert, zoals de schrijver van het boek Richteren dat zo vaak ook typeert, het afvoereren van de Heer en van zijn dienst, het meegaan met de afgodsdiensten van Kanaan en de omliggende volkeren. Maar de lijn door die gebeurtenissen en de achtergrond van die gebeurtenissen en het geestelijk peilen van wat gebeurt hier nu eigenlijk precies, dat blijft ondanks ons dan vreemd. We horen dan van Richter Othniel, van Gideon, Simson, zoals we dat ook in de komende maanden of Deo Valente de volgende keer zullen horen. Maar de lijn van Gods handelen in die eeuwen en ook de geestelijke machten die op de achtergrond een geduchte rol spelen in deze periode in de geschiedenis van Israël, maar ook de vraag, wat heeft het boek Richteren nu voor mij te zeggen in 2017? Het blijft onhelder als we het gedeelte dat vanavond gelezen werd en overdacht wordt, bepreekt wordt, niet zouden hebben gehad. Daarom is het ook goed, en dat is misschien ook de eerste leestip, ook in de komende periode, om van tijd tot tijd, ook bij de richters die aan de orde zullen gesteld worden, ook even die inleiding te lezen. Richteren 2 vers 6 tot en met hoofdstuk 3 vers 4. Waar de schrijver van het boek Richteren de lijnen uitzet en ook die geschiedenis van Othniel, Samgar, Ehud en die andere richters in het kader plaatst van de schrift en van Gods handelen in de geschiedenis van zijn volk. En toch als ik dat zo zeg vanavond aan het begin van deze Bijbellezing, rijst meteen dan de vraag op, waarom is dit hoofdstuk dan niet aan het begin van het boek Richteren geplaatst? Waarom begint hoofdstuk 1 vers 1 niet meteen met een soort rondleiding door dat bezoekerscentrum, zodat we eerst het verhaal weten, kunnen begrijpen wat er aan de hand is, voordat we ook de geschiedenis induiken, gegidst door de schrijver van dit boek, en de lijnen zien lopen dwars door die persoonlijke levensgeschiedenissen van Jefta of een andere richter heen? Wel, het gedeelte dat we vanavond hebben overgeslagen, de eerste hoofdstuk en de eerste versen van hoofdstuk 2, wil als het ware een soort situatieschets geven. Aan de ene kant hoor je daarin nog doorklinken de machtige daden van God in de geschiedenis van zijn volk Israël, hoe hij het volk binnen de grenzen van Canaan gebracht heeft onder leiding van Jozua. En hoe in de nadagen van Jozua, die aanvoerder was van het leger, de klinkende overwinningen behaald werden op de Canaanieten. Wat voor rol Caleb daarin heeft gespeeld, collega van Jozua met wie hij samen het land Canaan verspied had. En hoe de Canaanieten ook onder Gods zegen verslagen werden. Steden werden ingenomen, bijvoorbeeld Jeruzalem. Andere belangrijke veldslagen werden gewonnen door de Israëlieten, ook van strategisch belang, waardoor ze grip kregen, ook op de Jordaanvallei. En tegelijkertijd zie je al in die eerste versen ook een andere lijn aftekenen, vooral in hoofdstuk 1. En ontstaat binnen het volk Israël een tweespalt. Zomaar ongemerkt. Er zijn een paar stammen die het voortouw nemen, Juda met name. En in het kielzoog daarvan de stam Simeon en Jozef. Die alles op alles zetten om de Canaanieten te verdrijven uit het gedeelte dat de Heere hun heeft toegewezen als een erfdeel. Maar van de overige stammen, de overige van de 12, lees je steeds Manasse liet de Canaanieten zitten. Issachar liet de Canaanieten zitten. Zebulon liet de Canaanieten wonen in het gebied. En als dat is beschreven, je bij wijze van spreken zo dwalend door dat landschap van Canaan, waar de Israëlieten voet aan de grond hebben gekregen, rondkijkt en je afvraagt, wat is hier nou precies gaande, welke geestelijke ontwikkelingen voltrekken zich op dit moment, neemt de schrijver ons eerst mee in hoofdstuk 2 vanaf vers 6 in dat bezoekerscentrum. En trekt de lijnen alvast naar de toekomst toe. Ik wil daarom vanavond aan het begin van deze serie ook gewoon eerst die hoofdlijnen maar eens eruit filteren. Bij elke lijn een hele concrete toepassing gaan maken, ook naar ons leven of naar onze tijd. In de eerste plaats wat opvalt wanneer de Bijbel ook op deze periode licht laat vallen vanuit God, want dat is een Bijbelboek. Geen beschrijving van historische gebeurtenissen, feitjes en jaartallen die vervolgens worden gerubriceerd en op schrift worden gesteld. Nee, Gods woord klinkt. God kijkt vanuit zijn heiligdom tegen alles wat er gebeurt, ook in het land Canaan. En laat licht vallen in dit Bijbelgedeelte. Voortdurend zullen we ook ons de vraag moeten stellen, wat vindt de Heer hier nou eigenlijk van? En die vraag laat de Heer trouwens ook niet onbeantwoord. De eerste lijn die boven komt drijven is de erfenis van Jozua, de geestelijke erfenis. Jozua die vlak nadat het land Canaan in hoofdlijnen veroverd is door Israël, En de verschillende gebieden onder de 12 stammen zijn verdeeld. Het volk bijeen heeft geroepen. De laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Jozua beschrijven dat om een verbond te sluiten. En om het volk nog een keer voor te houden dat ze de Heere moeten dienen en aan zijn stem moeten gehoorzamen en zijn verbond moeten bewaren. Jozua komt te overlijden en hij wordt begraven. En niet alleen Jozua sterft, ook de mensen uit de tijd van Jozua vallen weg. En dan komt de tweede generatie, de kleinkinderen van Jozua en hun kinderen op. En dan ontstaat dus een hele andere situatie in datzelfde volk. De vormen blijven nog staan. Er is nog een tabernakel. Er is nog een offerdienst. In het dagelijks leven zie je nog de sporen van Gods wet en van zijn geboden. Maar er is een geslacht waarvan je zou kunnen zeggen dat Jozua niet heeft gekend. En daarmee bedoelt de schrift vooral mee dat het geestelijk leven van Jozua niet heeft gekend. En dan gaat het mis. Als je de tijd waarin we nu zitten, de richterentijd, zou vergelijken met Jozua, zou je aan de buitenkant heel veel overeenkomsten zien. Er is een altaar. Er is een offerdienst. De wetten van Mozes. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is er gewoon. Er is ook een eigen identiteit waarmee het volk zich probeert te onderscheiden van de volkeren rondom of in hun midden. Maar als je de tentcel openslaat of de deur open doet van zo'n willekeurig huis, je stapt daar binnen, dan adem je daar een ander geestelijk klimaat. Waarvan je merkt in het begin van het boek Richter dat de Bijbelschrijver dat ook heel bewust vaag probeert te houden. Je zou het, om het maar eens gewoon op z'n Hollands te zeggen, zo kunnen typeren, het is vlees nog vis. Een soort mengvorm. Het is en de dienst van de Heere en in toenemende mate de afgodsdienst van Kanaan. Wat sluipende weg, zo'n proces voltrekt zich heel stilletjes, merk je in Richter 1 en 2, steeds meer voet aan de grond begint te krijgen in het volksleven van Israël. En dat is een van de oorzaken, de factoren waardoor er op enig moment de Heere zich terugtrekt uit het volksleven, ook dat gaat sluipende weg. Het volk komt er pas achter wanneer de nood aan de man is. En ze steeds meer geterroriseerd gaan worden door de volkeren rondom hen, die door de Heere worden gehanteerd als een zweep om het volk te tuchtigen en te slaan. Maar voordat die volkeren komen en voordat die invallen plaatsvinden, voordat die plunderingen gebeuren, is er achter de schermen al lang iets gaande. Wat is dan gebeurd? Wel, we hebben op dit punt, denk ik, het Nieuwe Testament ook nodig. Om van daaruit ook de lijn naar ons te kunnen trekken. Ik moest in de voorbereiding denken aan een van de 7 gemeenten in Klein-Azië, Laodicea. Die vooral bekend staat om die brief die de verhoogde Christus schrijft aan Laodicea. Waarin die aangrijpende woorden staan dat ze nog heet, nog koud zijn, maar lauw. En dat Jezus en daarom uit zijn mond zal spuwen. Of dat andere aangrijpende moment dat Jezus zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop, notabene, een gemeente. Maar Jezus buiten de deur is gezet. En hij moet kloppen om in zijn eigen gemeente binnen te kunnen komen. Maar wat rondom Laodicea minder belicht wordt, is de ontstaansgeschiedenis van deze gemeente. Wie er precies aan de wieg heeft gestaan van die gemeente, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de grote apostel Paulus ook in Laodicea geweest is. Hij verwijst daarna in Colossense 4 vers 16. Als hij aan de gemeente van Colosse aan het slot van zijn brief de opmerking meegeeft dat zij de brief die hij aan hun heeft geschreven ook in Laodicea moeten brengen en daar laten lezen. En omgekeerd dat de gemeente van Colosse de brief die Paulus geschreven heeft in Laodicea dan vervolgens moeten meenemen naar Colosse en daar moeten lezen. En als je die opmerking dan plaatst tegen de achtergrond van die Colossense brief, wat wel eens wordt getypeerd als de brief die vol van Christus is, van de volheid van Christus, waar een loflied op het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus doorklinkt, een brief van geestelijke hoogte, rijkdom en diepte, dan krijg je de indruk dat Paulus, die deze volle geestelijke brief schreef aan de Colossense, ook van harte aanbeveelt in Laodicea die ook die taal verstaan. En als je dat dan even in de tijd legt, de brief aan de Colossense ongeveer in het jaar 60 geschreven, Openbaring in het jaar 90, daar ligt 30 jaar tussen. Dan beginnen zomaar wat stukjes op hun plek te vallen. Toen Paulus die brief schreef, een geestelijk rijke gemeente. En 30 jaar later krijgt de gemeente weer een brief. Ik sta aan de deur en ik klop. Die beweging, wat je in Richteren ziet, Jozua sterft, tweede generatie, derde generatie. Die van Jozua niet meer weet, maar vooral van de godsvrees en van het werk van de Heer in de dagen van Jozua niet meer weet. Het Nieuwe Testament, prachtige brief van Colossens, ook bestemd voor Laodicea. En de tweede generatie, 30 jaar later, krijgt te horen, je bent nog koud, nog heet. Ik denk dat u die lijn al voelt aankomen. Mag ik dat gewoon ook eens als een vraag bij u, maar ook bij mezelf neerleggen vanavond? Ik wil er naar twee kanten doen. Eerst maar terug naar het verleden. En als ik dat verleden dan noem, dan is dat niet om het verleden te gaan romantiseren of nostalgie te gaan bedrijven. Wat dat betreft is een heel goed geneesmiddel gewoon eens het doornemen van kerkraadsnotulen uit die periode, 30, 40 jaar geleden. Of een stukje kerkgeschiedenis wat in alle eerlijkheid beschreven is. Dan wenst niemand onder ons de dingen weer te beleven die toen gebeurd zijn. Maar er ligt wel iets anders. Dat geestelijke leven uit die tijd, heeft dat nog aansluiting met het geestelijk klimaat in onze tijd? Zoals de Heere toen werkte in het voorgeslacht. En op een hele eenvoudige manier de vreze des Heeren uitwerkt in het leven van, dan mag ik het eens concreet maken, van je opa en van je oma. Al weet ik net zo goed als u dat die tijd totaal anders was dan onze dag. En dat de vragen waar wij nu voor staan samen met onze kinderen niet te vergelijken zijn met de tijd van toen. Maar dat geestelijk leven, de wijze waarop de Heere toen werkte, kunnen we zo die lijn van 30 jaar geleden doortrekken naar deze tijd? Zijn de vragen die leven bij u en bij mij en bij onze jongeren dezelfde geestelijke vragen als toen? Mag ik zo eens wat vragen noemen? Hoe word ik bekeerd? Hoe word ik met God verzoend? Hoe leer ik de Heere nu kennen? Hoe krijg ik deel aan het zaligmakend geloof? Wat betekent dat nu als ik in mijn godsgemis loop en God kwijt ben en besef dat ik tegen een goeddoend God gezondigd heb? De houding dat heel sliedrecht zalig kan worden, maar dat ik onbekeerd ben en niet weet hoe dat nu goed moet komen tussen God en mijn ziel. Mag ik dat zo eens vragen aan u en aan mezelf? Leven die vragen nog in onze tijd? Mag ik het eens toespitsen? Erkennen we de vragen nog in onze tijd? Of kijken we er eigenlijk een beetje vanuit de hoogte op neer? Dat waren de tobbers van toen. Proberen we het geestelijke klimaat op die manier te verklaren, maar wij kijken er vandaag de dag heel anders tegenaan. Mag ik dan nog een vraag stellen? Dat teren van toen. Het bang zijn om tegen de Heere te zondigen. Uit liefde tot Hem. Leeft dat ook onder ons? Is dat wat de broeders ook tegenkomen als we op huisbezoek gaan in het midden van onze gemeente? Niet de vraag hoe ver kan ik mee, maar hoe dicht blijf ik bij de Heere? De dagen van de rechteren zie je dat proces zo stilletjes verlopen. Eerst wordt de gehoorzaamheid aan God losgelaten. De Heere die heel nadrukkelijk het bevel had gegeven om die Kanaan niet uit te roeien. Ze worden gespaard. De Heere die bij Mozes en Jozua nog heel nadrukkelijk het volk onder de neus had gehouden, dat ze op geen enkele manier zich mochten vermengen met de godsdienst van Kanaan. Het wordt eerst gedoogd. Ja, de buren hebben natuurlijk hun eigen godsdienst. Beter een goede buur dan een verre vriend. En je merkt het in de manier waarop Richter dat ook zo beschrijft, dat dat via dat sociale leven verloopt. Die Kanaanieten die houden geen grote campagne of actie. Nee, ze zijn er gewoon. Ze leggen contacten. Ze maken eens een praatje. Samen naar het werk. Verjaardag. Je dochter trouwt met een zoon uit een van de volkeren van Kanaan. En zo stap voor stap verkleurt dat geestelijke leven en wordt het flats, kleurloos, verdwijnt het. Wat dat betreft, gemeente, zijn we vandaag begonnen met een heel actueel Bijbelboek. Of niet? Is dat niet waar we ook tegenaan lopen in onze tijd? En in onze gemeente? Zo sluipende weg. De tweede lijn die zichtbaar wordt uit het boek Richter. Er is nog iets aan de hand wanneer de Bijbelboek dit beschrijft. Namelijk, en dat is iets wat in 2 Richteren 6 al steeds naar voren komt en als een refrein in dit Bijbelgedeelte dat we vanavond gelezen hebben, als het ware erin wordt gehamerd bij ons lezers. Ook van 2017. Ik wil zomaar even momenten wat aanwijzen. Kijkt u maar even met me mee. Vers 11, daar valt zo mijn oog op. Er staat in vers 11, toen deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen van de Heere. En zij dienden de Baals en zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit Egypteland had uitgevoerd. Vers 13, ze verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astaroth. En zo gaat het even door in dit gedeelte. Keer op keer wordt benadrukt, ze verlieten de Heer. En als je niet meer zou weten dan alleen dit Bijbelgedeelte, dan zou je bij jezelf denken, nou ja goed, dat is daar en toen in die tweede of derde generatie, dat is dan een momentopname in dit Bijbelboek Richter, maar bladeren we verder ook in de komende tijd en komen we ook na die andere richters weer hetzelfde tegen.
Als Otniel wegvalt, ze verlieten de Heer. Als Gideon wegvalt, ze verlieten de Heer en deden dat kwaad was in de ogen van de Heer. Als Simson wegvalt, ze verlieten de Heer en deden dat kwaad was in de ogen van de Heer. Als je dat oppervlakkig op jezelf zou laten inwerken, dan zou je tegen jezelf zeggen, wat is dat volk toch hardleers, ze leren er nooit wat van. Ze hebben nauwelijks nog maar een wonder gelikt van die vorige terreuraanvallen van de Midianieten. God heeft gebeden verhoord en hen uit die nood ontzet. En 10, 20, 30, 40 jaar later vallen ze er weer in. Maar wat wil God daar nu eigenlijk mee zeggen? Waarom laat de Heer dat patroon zo steeds terugkeren in dit Bijbelboek Richter? Wel, om dat te kunnen begrijpen moeten we even terugkijken. Wanneer speelt dit eigenlijk zich allemaal af? Wel in die eerste periode dat het volk Israël binnen de grenzen van het beloofde land is. Het werd hun in de schoot geworpen, een land overvloeiende van melk en honing. En de Heer had tegen Jozua gezegd dat hij ten diepste niet eens hoeft te strijden. God ging voorop in de strijd en hij versloeg die vijanden. Als de Heer meetrekt, en dan laat de Heer dat ook op een geweldige wijze zien, hoe hij die Kanaanieten wegvaagt, ook soms door de natuurelement. Maar op het moment als dat stagneert, als de Heer zich stilletjes terug gaat trekken uit het volksleven van Israël, omdat ze hem bedroeven. Omdat die geestelijke strijd tegen die Kanaanieten niet meer gevoerd wordt vanuit de houding van Jozua en zijn andere tijdsgenoten. Maar vanuit de gedachte, nou ja, misschien moeten we ze maar even laten zitten. We kijken later wel even hoe we met hun verder gaan. Dan trekt de Heere zich niet alleen terug, maar komt ook langzaam en zeker in het boek Richteren de volks aard bovendrijf. En die volksaard, dat wordt niet zichtbaar in een paar incidenten. Af en toe viel men van het woord af en keerde men terug naar de afgodsdiensten. Nee, eerder omgekeerd. Een enkele keer geeft de Heere een richter. En voor de rest blijft het volk hetzelfde. Ze verlieten de Heere. Aan de hand van die gebeurtenissen wil het Bijbelboek Richter duidelijk maken hoe diep ingevreten de zonde zich heeft vervlecht met het volksleven van Israël en met het hart van de Israëlieten. Dat het niet zomaar per ongeluk gebeurt. Maar dat heel de levensinstelling van dat volk Israël geneigd is om te zondigen. En dat God op enkele momenten die neiging om weet te buigen naar zijn dienst. Maar dan gaat het weer mis. Ik moest tijdens de voorbereiding denken aan een voorval op de middelbare school. Als een lastige klas, druk, 14, 15 jaar. En er was afgesproken binnen het team dat er een keer een docent voor die klas moest gaan staan die echt de knoet eronder had. Nou, en het lukte hem ook. Totdat hij een keer werd weggeroepen voor een telefoontje. Dat duurde wat langer en binnen een half uur tijd was die hele klas afgebroken. Nou, daar heb je het. Zo is het met de Richter ook. Af en toe komt er een Richter. Die heeft de wind eronder. Maar als die weg is, dan breken ze de boel af. Ik trek ook even die lijn naar ons toe vanavond. Als er ergens duidelijk wordt gemaakt in de schrift wat de noodzaak van wedergeboorte is, dan is dat wel in het boek Richteren. Ze zijn al maar koud in het beloofde land. Midden in de oogsttijd komen ze binnen. Het wordt hun zo op een presenteerblaadje aangereikt vanuit de hemel, dat dit erven is. En in een mum van tijd is alles verworden tot een afgodsdienst. Niet één keer, structureel, de jaren door, en het zakt steeds verder weg. Daar hebben het Bijbelboek Richteren dus ook voor nodig. Wanneer we kijken in de spiegel van de tijd, van die dagen, en in de gestalte van een Gideon en alles wat er in die periode plaatsvindt rondom zijn woonplaats en rondom zijn woning in die nacht. Als we dat afgrijzelijke hoofdstuk aan het slot van het Bijbelboek Richteren tegenkomen, waarvan ik denk dat verschillende vaders onder ons, zo ook deze vader, dat wel eens een keer overslaat aan tafel om dat hoofdstuk te lezen. Met het oog op de kinderen. Want het is gewoon te bizar wat je daar leest. Dan laat God dat heel bewust optekenen in zijn woord. Om te onderstrepen dat met al het goede dat dit volk van de Heere heeft gekregen, en alle weldaden die God aan hun heeft geschonken, en hoe hij voor dat volk heeft gezorgd, dat grote wonder moet plaatsvinden. Van de vernieuwing van het hart. Het werk van de Heilige Geest dat gehoorzaamheid vanuit het hart schept en richt op God en op zijn woord. Ik verbind even deze tweede lijn met die eerste. Het geestelijk klimaat van vandaag vraagt dat niet net als toen om hetzelfde wonder. Dat wij en onze kinderen wederom geboren moeten worden. En dat die zondige aard, die zo diep geworteld is in ons bestaan, door de Heere uitgerukt moet worden. Op zijn eigen wijze. Maar dat moet gebeuren. Wil er in het leven van ons en van onze kinderen ook die tere vrezen des Heeren gestalte gaan krijgen. En willen we ook de geestelijke vraag, de geestelijke gevaren van vandaag onderkennen en vanuit de schrift weerleggen. Ik sorteer even voor op vorige avond, wanneer in het midden van de gemeente ook zo'n avond plaatsvindt voor ouders van jonge kinderen. Wat is de zegen in deze tijd dat ten opzichte van vroeger veel meer aandacht is voor de opvoeding. Voor het overdragen van normen en waarden. Voor het wapenen van ouders. Om staande te kunnen blijven in deze tijd. Maar wat als we avonden beleggen over geloofsopvoeding, sociaal media, andere items die in deze tijd zo belangrijk zijn. En het woord wedergeboorte en bekering valt niet meer. Vanuit de houding, ja goed, maar dat weten we eigenlijk allemaal al wel. Dan zijn we bezig aan de buitenkant. Maar net als mijn opa vroeger, moeten mijn kinderen nu door diezelfde God veranderd worden. Anders blijven ze niet staan, maar worden ze weggevaagd. De derde lijn in het boek Richteren. Er is iets merkwaardigs trouwens aan de hand in het hoofdstuk dat wij vanavond ook samen hebben gelezen. Er komt een woord in voor wat je in het Oude Testament maar een paar keer tegenkomt. Namelijk het woord gekerm. Het staat zomaar even te loops in hoofdstuk 2 dat de Heer het gekerm van zijn volk hoort. En dat God dan gehoor daaraan geeft en richten zendt. En als je dat legt binnen het geheel van de schrift, dan kom je die paar andere plaatsen tegen, alleen maar aan het begin van het Bijbelboek Exodus. Op het moment dat Israël kermde in Egypte, onder de zware hand van Farao en zijn trawant, die hun opjoeg en opzweept. En uit die nood schreeuwde het volk tot God. En dan staat er in Exodus 3 en 4, en God gedacht aan zijn verbond dat hij gemaakt had met Abraham, Isaac en Jacob. En God hoorde daar de stem van het volk om hunnentwille, om het voorgeslacht wil. Heel bewust komt datzelfde woord aan het begin van dit Bijbelboek ook terug. Het woord gekerm. De Hebreeuws wordt een specifiek woord daarvoor gebruikt. En dat doet de Bijbelschrijver van Richteren niet om daarmee duidelijk te maken dat de nood in Richteren te vergelijken is met de situatie in Egypte 300 jaar geleden. En dat God daarom dan vanuit medelijden zich opnieuw ontfermt over het volk en hun bevrijdt en verlost, in dit geval dan uit de vuist van de Kanaanieten. Nee, het Bijbelboek bedoelt iets anders. Het benadrukt aan de hand van dit woord en ook van andere momenten, zoals we dat straks zullen zien in de komende tijd, de onveranderlijke trouw van de Heere. Dat de God die toen het geschreeuw hoorde en toen ingreep, niet uit medelijden of uit sympathie, maar omwille van het verbond met Abraham en Isaac, omwille van zijn trouw en omwille van zijn eer, 300 jaar later dezelfde blijkt te zijn. En dat met alles wat er veranderd is in het leven van zijn volk, niet meer Egypte, maar Kanaan, niet meer de farao, maar de Kanaanieten, maar ook die eeuwen daartussen. Wat had het volk onderweg vanuit Egypte naar Kanaan veel ontvangen van de Heer? Wat hadden ze veel gekregen en geleerd van de Heer? Hoe had God bewezen dat hij voor het volk ging zorgen en dat hij hen gidste door de woestijn en hen bracht in het beloofde land? En binnen de grenzen van Kanaan had de Heer zo wonderlijke daden getoond en bewezen dat hij, gedachtig aan zijn verbond, dat volk niet losliet, maar vasthield. Tegen de achtergrond van die trouw van God, de goedheid van de Heere, de genade van de Heere, zou je verwachten dat er in Richteren 2 staat en God hoorde het volk en hij zei bij zichzelf, laat ze gaan. Maar hij hoort en zorgt. Een van de boodschappen die het boek Richter mee wil geven, ook in 2017, dat de God van toen, de God van nu en de God van morgen is. En dat al ligt er tussen dat gekerm in Egypte en dat gekerm in Richter 2, eeuwen van ontrouw, van vervlakking, van afval, van verwording. God dezelfde blijft omwille van zichzelf. Laten we daarom in 2017 ook niet gaan meehuilen met de wolven in het bos, die altijd zo klaagzang ophouden van deze geesteloze, donkere tijd. Is God veranderd? Of zijn wij het? En als wij veranderd zijn, dan laten we daar vanavond eens van uitgaan. Betekent dat dan dat het in 2017 hopeloos is? Dat we daarom maar bij de pakken neer moeten gaan zitten? Of wijst het Bijbelboek Richter ons de weg naar de binnenkamer? Waar inderdaad misschien heel veel beleden moet gaan worden. En waar de vervlakking die we misschien zien bij ons en bij onze kinderen voor rekening van ons komt en niet van onze kinderen. Maar waar we ook houvast onder de grond, onder de voeten krijgen. Omdat God in 2017 gewoon dezelfde is gebleven. En in alle rust. En zien we dat ook niet. Ook in onze gemeente. Maar ook daarbuiten. In de verschillende kerkverbanden, in alle rust, gewoon in 2017 doorgaat. Met zijn kerkvergaderend werk. Te midden van de verwording op het kerkelijke erf. Te midden van de verkilling. Te midden van de onverdraagzaamheid. Woont en werkt de Heere ook vandaag, ook in het kerkelijk leven in Sliedrecht. En bent u daar al een keer klein onder geworden? De puinhopen die zijn aangericht. God nooit hebben tegengehouden. Maar dat hij doorgaat. Niet om het gekerm, maar om zijn zelfswil, om zijn naamswil. Kijk, en dan zitten we eigenlijk al ongemerkt in die andere hoofdlijn van het Bijbelboek Richter. Gaandeweg het Bijbelboek Richter zullen we langzaam en zeker dat ook gaan merken. Dat Richter het toewerkt naar een bepaald punt. Het blijft niet alleen bij een bepaalde beschrijving van alles wat er gebeurt in die tijd. Maar opeens duikt daar zomaar te loop zijn opmerking op. Er was nog geen koning in Israël. Dat betekent dat van meet af aan, vanaf Richteren 1 vers 1 en ook dit gedeelte dat vanavond opengeslagen ligt, er onderhuids, mag ik het eens zo zeggen, vanavond een drijf ligt in het Bijbelboek. Een verborgen kracht die vooruitduwt. Die zich niet laat laten leiden door de verworting van Israël en door de afval van het volk van God. Maar die vaste lijn vasthoudt. Die lijn naar de toekomst toe. En dat eigenlijk vanuit de toekomst, er was nog geen koning in Israël. Met andere woorden, hij komt eraan. Maar is er nog niet. Dat vanuit de toekomst dat Bijbelboek Richteren geschreven is. Geen verheerlijking van het verleden. Ook niet neerbuigend kijken op het heden. Het is vandaag niks. Het wordt ook niks. Nee, hij komt. Hij komt. Typeert dat trouwens niet het geheel van de schrift. Vanuit de toekomst is Gods woord geschreven. Er was nog geen koning in Israël. Ik wil die lijn toch even doortrekken. Als dat Bijbelboek Richter dan die periode beschrijft tussen Jozua aan de ene kant en het huis van David aan de andere kant, als een soort tussenfaas, dan zie je aan de ene kant hoe die hoop wordt gevestigd op de toekomst en die koning die op zich laat wachten en op enig moment, nee, niet op enig moment, gelijktijdig aan het Bijbelboek Richteren, speelt en leeft het Bijbelboekje Rut. Midden in die verworde situatie die Richter beschrijft, komt over de grens van Kanaan een Moabitische vrouw binnen. Niemand merkte het op. Gaat aren rapen zoals we dat vorige week afgelopen zondagmorgen zagen. Huwt met Boas. Komt een wieg. En dat boekje eindigt dan met het geslachtsregister. Met als laatste de naam van David. In de dagen als de richters richten. Rut 1 vers 1. Het slotvers van het laatste hoofdstuk is. David. Gericht op diezelfde toekomst. Vanuit de teleurstelling. Vanuit de crisis. Laat God licht vallen vanuit de toekomst. En wij zo de weg dwars door de verwording van die tijd heen naar morgen toe. Is dat ook niet wat wij nodig hebben in 2017? Dat wij in onze tijd, waarin misschien zoveel dingen zijn die kunnen drukken op je schouders, en wie heeft daar niet wel eens een keer last van? Als we om ons heen zien, in onze samenleving, de gedachte je bekruipt, hoe kunnen onze kinderen zich zometeen staande houden in deze tijd van verwording? Als je het kerkelijk leven alles in ogenschouw neemt. Maar moeten we dan op enig moment niet tegen onszelf zeggen dat het somberen van onze kant tekort doet aan wat er aan verwachting en hoop ligt van Gods kant. Hij komt. Hij komt. Je hoort in het Bijbelboek Richter dan als het ware al het Maranatha doorklinken. Kom, ja die koning komt. Niet alleen gevoed door de teleurstelling in de tijd van Richter. Als blijkt dat zelfs die Richters, en Simson is daar wel het voorbeeld van, ook deelnemen aan de verwording. Door een huwelijk te sluiten, het mag geen eens een huwelijk geheten worden. Met die hoer in dat Filistijnse plaats. Maar het verbond, dat klinkt door in het boek Richter. Wat God zegt, ik heb gedacht in mijn trouw aan mijn woord. God handelt vanuit zijn eigen motieven. En die vertalen zich door in deze donkere tijd in hoop en verwachting. Is dat niet wat wij nodig hebben? Ook wanneer we in de komende tijd gaan luisteren naar het Bijbelboek Richter. Dat de spits steeds naar voren ligt. En dat wanneer we vanavond ook terugkeren in het donker naar onze huis. Die opmerking in het Bijbelboek Richter. Er was nog geen koning in Israël, door mogen vertalen in het gebed. Maranatha, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Amen.